Ik hoorde aan het gesprek al hier en daar dat het heel veel losmaakt. En ja, het is natuurlijk ook best pittig, zeker als je dit voor het eerst hoort. Dan kan ik me helemaal voorstellen dat je nu vol zit met vragen. We hebben breed ingestoken, dat betekent dat u ook breed terug kunt vragen. Dus overal waar u dan tegenaan loopt in uw denken, of maar dit staat er ook in de Bijbel, dat staat er toch, hoe zit het daarmee, komt u mee voor de dag. Besef me ook dat het, ik zei het net tegen Wim, veel mensen in dit leven die vragen zich af of er leven is na de dood. En daar bent u al uit, denk ik, de meeste van u, als u Jezus hebt leren kennen, er is leven na de dood. Maar nu houdt opeens eens een leven na het leven na de dood. Wat next, zou je bijna zeggen. Als u er iets meer over wilt lezen, ik heb gewoon even binnen, N.T. Wright, een Anglicaanse bisschop, die heeft de befaamde uitspraak, inderdaad, is there life after death? En hij heeft daar een paar boeken over geschreven. En het is dus iets wat we ook, tot onze verrassing, steeds vaker terug zien komen. Ook bij grote theologen, die daarover schrijven. Wim zegt elke keer, ik ben maar een amateurtheoloog. Nou, ik denk vaak, hoera, want dan kun je tenminste uitleggen aan mij, die helemaal niks met theologie heb of snap. Ik hoop dat u hier wat aan gehad heeft, aan deze inleiding. Maar het gaat er nu wel om, van wat gaat u ermee doen en wat kunt u ermee? En misschien is het dan wel heel belangrijk om precies die ene vraag nog even te stellen vanavond. En als dat nou niet lukt, schroomt u dan alsjeblieft niet om even contact op te nemen. Om even info@inperspectief.com te mailen naar Wim met die vraag. Want we hebben nog aardig wat bijbelstudies voor de boeg. En dan willen we dat graag meenemen. Misschien kunnen we wel een hele avond aan besteden aan uw vraag. Dat zou best eens kunnen. Dus ook voor ons weer heel belangrijk qua input. Wim, het vragenvuur.
Vragenvuur?
Hey. Oh. Ik had jij even verkeerd verstaan. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Het woord is aan u.
Ja, ik had een vraag.
Ja, dat mag.
Over die eeuwige stad, zeg maar. Dat
ja.
Zegt, dat is een, eigenlijk een soort leerschoolwortel, snoeien. Legt u dat uit, hè?
Ja, helend.
Ja. Deze zegt al eerder, zegt hij dan. Maar hij dan zal hij zeggen dat hij die aan de linkerhand staat. Ga weg van mij, de vloed en het eeuwige vuur. Dat bereid is voor de duivel en zijn engelen.
Ja.
Vind ik dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. Vind ik even moeilijk te koppelen aan, zeg maar, die hele schande snoeien. Van zitten daar dan ook de demonen en de duivel al? Als die volken duivels komen die.
Als je, ja, ik zal de vraag even herhalen.
Ja.
Dit is die ene opmerking van Jan Hoek die ik liet passeren. Ik dacht, nou, die komt nog wel een keer terug natuurlijk. Dus zitten de duivel en zijn engelen daar nu al in dat eeuwige vuur? En hoe zit dat dan? Nou, als je Judas leest, maar weer Judas 7, want daar ging het over dat eeuwige vuur. Heb ik expres vanaf vers 7 gelezen. Dus als die vraag komt, dan lees ik wel een paar versen nog terug. Judas, dat kleine briefje, het één na laatste Bijbelboek. Daar staat. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen. Dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid. Die op gelijke wijze als schenen. Nou, dus ja, je hebt dus gelijk. Judas leert dat die engelen, waarvan de duivel het opperhoofd is, zeg maar, die hun oorsprong ontrouw zijn geworden, die hun eigen woning verlieten, ook voor dat oordeel met eeuwige banden onder donkerheid zitten. Dus die zitten in hetzelfde schuitje, als het ware. Daarbij moet je bedenken, nou heb ik het met de nakomelingen van Adam en Eva al moeilijk genoeg, de Bijbel zegt daar niet zoveel over. De Bijbel is vooral een boek over mensen. Het is ook geschreven aan mensen. Wie weet, misschien hebben de engelen wel een eigen boek, maar dat is mij niet bekend. Maar die engelen zijn ook schepselen. Soms onder invloed van de Piretti's. Kent u die boeken nog? Ik heb ze allemaal gelezen, want ze zijn ook wel weer spannend. Maar is er bijna een soort theologie ontstaan in sommige kringen, alsof er twee goden zijn. Je hebt de God en je hebt de duivel. En wie zal het winnen? Ja, dat is natuurlijk een totaal andere orde. Dan komen we in het manicheïsme terecht, in die oude Persische godsdienst. Want die Perzen, die geloofden dat vroeger. Die geloofden dat er een god van het licht was en een god van het duister. En die twee die hadden eeuwig strijd met elkaar. En het was maar de vraag wie er zou winnen. En weet je wat aan de ellende is? In het Persische Rijk woonden ook veel christenen. Persische christenen, die waren eruit geschopt door de Byzantijnen. Ja, sorry hoor, ik ben een geschiedenisleraar. En die kwamen in het Persische Rijk terecht. En die hebben deze theologie geïmporteerd in het christendom. En zeker in de evangelische theologie heeft dat een plek gevonden. Een soort twee godenleer bijna. God van het licht, God van het duister, is in de vraag wie er wint. In Openbaring lees ik dat Jezus dit doet. Hij is weg. Verslagen. He, dus het zijn allemaal schepselen. En dus kennelijk heeft dat oordeel ook wat te maken met de duivel en zijn engelen. Als ik dat dan plaats, maar ja, er wordt verder weinig over gezegd hoor. Als ik dat dan plaats bijvoorbeeld naast Colossense 1. Ook weer zo'n gedeelte waarin Paulus opeens zo ver gaat dat je er een beetje duizelig van wordt. Ik althans. Waar staat vanaf vers 15, hij is het beeld, hij Jezus, van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen, die op de aarde zijn, de zichtbare, de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Hier zit het allemaal bij in, hè? In hem is het allemaal geschapen. Ik snap het al niet meer helemaal goed hoor. In hem. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ik denk wel eens, wij denken veel te provinciaals. Wij denken dat God een soort provinciegodje is die probeert de wereld te veroveren. Dit is allemaal in hem. Ja, probeer het je maar eens voor te stellen. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, hetzij het op de aarde, hetzij het in de hemel is. Hier wordt weer gesproken over alle dingen. Oftewel, het al. Letterlijk wordt hier vanuit in het Grieks zelfs het woord gebruikt. Ja, mag het bijna niet zeggen. Al verzoening wordt hier gebruikt. Dus het is een volop Bijbels woord. Wij als perspectief gebruiken het eigenlijk niet zoveel. Ik heb het liever over evangelisch universalisme. Al verzoening heeft voor mij heeft zoveel negatieve bijgedachten. Van, oh, het maakt dus niet uit wat je gelooft of hoe of wat. Nou, het maakt wel degelijk uit. Want de verzoening is alleen in hem. En nergens anders in. Maar het komt wel allemaal naar hem toe. Dus ja, erg te ver kan het niet gaan.
He? Maar wat moet ik daaruit verstaan? Want als de duivel ook de schepsel is van God.
Ja.
En de engel.
Ja.
En degene die niet geloven zullen daarbij bedoeld worden. En als je zegt, ja, dat gebeurt er niet, dan zou dus ook de duivel dus gered worden uiteindelijk.
Nou ja, dat is nou zo'n conclusie, waarvan ik, als ik nou keihard ja zeg, dan gaan alle haren overeind.
Niet wat dus ook, het is aardig voor niet gezegend, denk
ik. Kijk, weet u, kijk, ik heb eens een keer op het Flevofestival, een jongerenfestival, heb ik hierover gesproken, over de Bijbel en het orde. En op een gegeven moment, die tentoudste, die was zo boos. Ja, heel misschien spreek ik weer komend zomer Flevofestival, dus... Ik weet niet of het dezelfde tentoudste is.
Ja.
Maar, dezelfde tentoudste. Ja, dat was interessant. Maar die man was zo boos. En die gilde bijna. Ja, dat mocht je eigenlijk helemaal niet doen, want als tentoudster moet je neutraal zijn. Ja, wees maar eens neutraal bij zo'n onderwerp. Hè. En hij gilde. En Hitler dan! Ja, goed, dan zit je met zo'n tent met 400-500 jongeren. En toen antwoordde ik. En toen. Toen zei ik tegen hem. En wat als Hitler nou zich 2 minuten voor zijn dood bekeerd heeft? Wat dan? Ja, moordenaar aan het kruis hoor. Het is gewoon een moordenaar aan het kruis.
Als hij zich nou niet bekeerd
heeft. Ja, nee, maar dat vind ik niet interessant. Nu even. Ja, maar u zegt, ja maar. Maar Hitler dan? Nou, stel je nou eens voor, hè?
Als vragen
zijn niet te wonen. Ja, nee, maar die moordenaar aan het kruis, die heeft zich bekeerd. Het was wel een moordenaar. En dan zegt Jezus tegen die moordenaar: heden zeg ik u, gij zult in mijn paradijs zijn. Of, mag ik een andere theologische komma lezen hoor. Maar, dus die moordenaar, dus kennelijk de moorden van die moordenaar, waren geen reden dat hij niet in het paradijs belandt.
Het is wel bekend dat hij zijn schuld
beleefd had. Ja, prima. Maar ja, dat is waar. Dus, maar stel je nou eens voor. Want dat Hitler 2 minuten voor zijn dood. Of, we hebben geen flauw idee hoor. Dat 2 minuten voor zijn dood Hitler zich bekeerd heeft. En gezegd heeft in zichzelf murmurerend. Ik ben fout geweest. Heer, vergeef me. Heer Jezus, ik geloof in u. Dan komt hij in de hemel. Stel je nou eens voor dat Gandhi zich niet bekeerd heeft. En dat Gandhi 2 minuten voor zijn dood zegt: ik ben een goed mens geweest. Maar die God van de christenen, daar geloof ik niet in. Dat is toch een rare theologie? Dus dan moet je Gandhi veroordelen naar een altijd durende pijniging. Ik doe maar even traditionele visie, hè. En Hitler moet je. Gaat naar de hemel. Dat past niet. Maar daar kom je wel op uit met deze theologie. Toen werd de tentoudster wel een klein beetje stil.
Ik wil niet voorblijven, maar ik zou er wel over kunnen
zeggen. Ga de gang. Nee. Oké. Okay. En we hoeven het niet eens te worden vanavond, hè. Maar we proberen het. Ons te scherpen aan het woord en zo dicht mogelijk bij het hart van God terecht te komen. Weet je, dat is mijn intentie. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? Ga de gang.
Ja?
Ja, ik kom nog af dat verhaal over die scheiding van die volgen. Dat zou dan eigenlijk steeds terug van de heerlijkheid bij in beginnen.
Ja, daar opent eigenlijk de gelijkenis mee. Hè?
Ja, maar toen vroeg ik me af, is dat dan ook ergens terug te vinden in Openbaring? Die
wolken
die dan worden gezegend als
Israël gezegend
en
vloed
als ze dat niet
hebben. Is dat ergens terug te vinden in Openbaring? Ik ben in stilte aan het denken. De volkeren die gezegend worden en de volkeren die vervloekt worden. Kijk, Openbaring gaat met name, tenminste zoals ik het lees een beetje. Het is ook een troostboek. Openbaring gaat met name over die periode die daaraan vooraf gaat. He, dus dat wordt wel eens genoemd de grote verdrukking of die laatste dagen. Dus je zou kunnen zeggen, op dat moment is Jezus er nog niet. Hij is nog niet verschenen in zijn heerlijkheid. En er gebeurt van alles op deze wereld. Onder andere wordt het Koninkrijksevangelie ook gepredikt door 144.000 evangelisten zelfs. Die mensen zijn niet stoppen. En er komen 2 getuigen in Jeruzalem die daar de waarheid gaan verkondigen. Maar het is een soort. Hè? En dan lees je uiteindelijk, lees je wel dat het koninkrijk komt. Maar dan zit je aan het einde van de Openbaring. Aan het einde van die periode van verdrukking. Dan zit je in, even kijken. In hoofdstuk 20. In hoofdstuk 20 zit je dan.
Daar
verwacht hij
dan,
dat er
met de
bokken
zo'n
scheiding
plaatsvindt.
Ja, de
bokken
en de schapen.
Ja, de bokken en de schapen. In feite.
De schapen staan niet zo, de bokken zijn
wij. Nee, zo moet je dat denk ik niet zien in deze gelijkenis. Want er is maar 1 schaap. Als Israël het schaap is er maar 1 schaap. Want het gaat om volkeren. Dus als je schapen en bokken hebt, heb je dus meerdere volkeren. Zullen we er even bij pakken? Want het gaat tenslotte om het woord. Hè? Ik bedoel, voor de rest vind ik het allemaal erg interessant, maar hier wil ik dichtbij blijven. Vers 32, en al de volken zullen voor hen verzameld worden. Dus het gaat hier niet per definitie om Israël. Nee, Israël heeft hier alles mee te maken, maar die volken komen voor Jezus te staan. En wanneer? Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. Dat is het tijdstip. En die volkeren worden voor hen verzameld. En dan gaat hij die volkeren van elkaar scheiden. In schaapvolken en in bokvolken. Dat gebeurt hier. En die schaapvolken beërven het koninkrijk. En die bokvolken die gaan naar de eeuwige Ionische coasis. Dat gebeurt in deze gelijkenis. En dan kun je natuurlijk van mening verschillen over wat is dan dat koninkrijk, wat is dan die Ionische coasis, wat houdt het allemaal in. Maar dat zie je hier gebeuren. He, dus dat is de context waarin het staat. En in Openbaring 20, als het gaat over het duizendjarig rijk, dan gaat het over de eerste opstanding. Dan hier wordt in feite niet meer gesproken over die schaapvolken. Hier wordt gesproken over de bokvolkeren die het beest zijn gevolgd. Die verdwijnen in de poel des vuurs die van zwavel brandt. En dan volgt dat vrederijk waarin dan Christus op de troon zit. En dus daar zit de link tussen Matthäus 25 en Openbaring 20.
Daar staat die troon wel in de hemel.
Ja, maar het is natuurlijk de vraag, kijk, Christus komt weder, hè? Dit speelt al af, later, kijk.
Hij komt over nog een keer weer.
Nee, natuurlijk niet. Maar Openbaring 20, dat vindt plaats uiteindelijk op aarde, want er wordt een aards koninkrijk.
Nee, want er staat Jezus op de troon,
En ik zag een engel nederdalen uit de hemel, met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. Nou, hij gaat de duivel, de Satan binden, 1000 jaar in de afgrond. En ik zag tronen en ze zetten zich erop en het oordeel wordt hun gegeven. Ik zag de zielen en zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang.
Gaat niet bij dat het op aarde is?
Nee, maar ik lees ook niet dat het in de hemel is. Dus het wordt hier in het midden, nou ja, maar u concludeert dat net even, maar het wordt hier in het midden gelaten.
Ja, maar u gaat uit van dat je vaak
weer. Als ik Matthäus 25 neem en ik kijk naar bijvoorbeeld de Bijbelse profetieën zoals die in de profeten staan, dan gaat het over een aards koninkrijk en een herstel van het koningschap van Israël. Handelingen 1 vers 6 bijvoorbeeld. Jesaja 2, de wet zal uit Sion uitgaan. Of Jesaja 25, dat is ook een hele mooie. Jesaja 25, ook dat speelt in Sion. Het zou eigenlijk heel vreemd zijn, als je het hele Bijbelse gedachtegoed neemt, dat koninkrijk ergens in de hemel zal plaatsvinden. Je ziet ook in Openbaring 22 trouwens, dat die stad, die hemelse stad Jeruzalem, neerdaalt op aarde. Het vindt steeds weer op aarde plaats. Jesaja 25, als het gaat om het heil van de volkeren, dan staat er in vers 6, en de Heere der Heerscharen zal op deze berg, de berg Sion, Jeruzalem, voor alle volkeren een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijn. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties ontsluit. En de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En dus dat vindt plaats op de berg Sion.
We zullen voor eeuwig leven. We hebben het toch over eeuwig. Voor eeuwig leven.
Ja, zeker.
Ik dat vergelijk met het Oude Testament. Die zei tijdens zuster, of wat is het? Nee, je zei, want wordt het niet wat gezegd dat we dat mensen zullen sterven. En dat is het gevolg van de zonde. En Jezus is verheerlijk, die komt onder druk naar de aarde waar mensen dan sterven, voor de zonde.
Ik snap niet helemaal wat u bedoelt.
Nee, nou, in het zogenaamde vredelijk uit Jesaja vandaag, daar wordt gezegd dus dat we dat mensen zullen sterven. Ze zullen het jaar.
Ja, ja.
En dan
zal
Jezus regeren op de aarde. Waarom zonde?
Zeker. Het is nog gekker.
Het is toch verhoogd.
Ja, ja, ja. Ja, zeker, zeker. Ja, ook in Openbaring 20. Moet u maar eens lezen. Want aan het einde van Openbaring 20 dreigt het nog helemaal mis te gaan. Moet u maar eens verder lezen. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, dus dat is dat vrederijk, hè, waar Christus regeert, hebben we net gelezen, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden. Gebeurt allemaal met Jezus op de troon, hè? Om hen tot oorlog te verzamelen. En hun getal is het zand der zee. Dus ja, dat vrederijk, dat is een aards rijk waar nog zonde is en waarin Jezus met een ijzeren roede regeert. Ik zei al, het is een docent die orde moet houden.
Maar waar houdt u nou vandaan in Hoofdstuk 20 dat Jezus op aarde gaat
heersen?
En die volkeren die gaan op zijn troon of zo zitten?
Ja, kijk, hier staat, ja, in vers 4. Oh. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus. Openbaring 20, vers 4. Ziet u? Openbaring 20, vers 4. Ja? Dan lijkt mij dat Jezus toch echt wel het opperhoofd is. Ja. Dus Jezus gaat die volkeren gerechtigheid leren. Ja. Maar goed, we gaan een beetje de details in. En dat mag voor mij allemaal hoor. Maar misschien zijn er nog andere vragen. Die wil ik ook graag de ruimte geven. Zijn er nog andere vragen, opmerkingen?
Genesis 12 dan. Dat is dan waar het u ook op baseert. Ik zou eigenlijk teruggaan naar Genesis de zondeval. Waar God belooft aan Adam en Eva dat hij de kop van de Satan zal verlossen uit het zaad van de vrouw.
Ja, ja, zeker. De moederbelofte uit Genesis.
Als we daar het over zaad hebben, dan hebben we niet over de nakomelingen van Eva, maar over Christus.
Zeker. Ja.
Kun je dan zomaar zeggen bij Genesis 12 dat als je het over het zaad hebt van Abraham, dat dan het volk Israël is? Ik zou wel dat het Christus die uit Israël voortkomt.
Oké.
Ik denk dat eigenlijk twee wegenbelofte. Twee wegen
leert, zouden ze zeggen. Nee, het zijn twee wegen leert. Het is maar één weg. Kun je zomaar zeggen dat Genesis 3, de moederbelofte, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. De slang, de kop, daar zit het denken. Dus het denken van de slang wordt vermorseld. Het zaad van de vrouw is Christus. En dan Genesis 12... is uw vraag, nou kun je dan zeggen dat het daar gaat om Israël? Ja, het gaat om Israël en het gaat ook om Christus. Met andere woorden, door de hele Bijbel heen wordt die belofte herhaald aan Abraham, hij wordt herhaald aan Jacob, hij wordt herhaald aan Israël. Die belofte van zegening voor de volkeren, licht zijn voor de volkeren, uitgekozen zijn tot heil voor de volkeren. Maar uiteindelijk kan Israël die roeping op eigen kracht niet waarmaken en komt de Messias, maar niet om Israël te vervangen door een kerk, maar om juist Israël er weer bij te roepen. He, dus het is Israël en de Messias van Israël. En dat is natuurlijk prima in overeenstemming en in een harmonie met Genesis 3, waar uiteindelijk ook wordt vooruitgegrepen op de Messias van Israël. Het is uiteindelijk natuurlijk alleen Jezus die het heeft volbracht. He, dus in die zin zijn er geen twee wegen. Het leidt tot Jezus, maar Israël is een middel, een instrument. He, ik denk dat je het zo een beetje moet zien. En dan is er geen tegenspraak. Ja, absoluut.
Nou, maar het een oordeel dat een eeuwige vernietiging, een eeuwige pijniging, dat moet je de poker en hou, past niet bij de eigenschap van God.
Ja, wacht even. Kijk, dit zijn natuurlijk allemaal enge, hele, dit zijn enge Nederlandse begrippen. Kijk. Ja, ik ben het wel met u eens. Bij Augustinus is een beetje de knop omgegaan. Oké, ik moet even herhalen. Eeuwige pijniging hoort eigenlijk niet bij het karakter van God. Nou, als je eeuwige pijniging ziet zoals het in de Bijbel staat, dan wel. Want dat woordje pijniging, dat betekent letterlijk zoiets als over een toetssteen wrijven. Dus pijniging wil niet zeggen dat iemand pijn doet, maar als het ware iemand zuiveren. Het heeft een zuiverend effect. Kijk, als je het zo ziet, zoals bijvoorbeeld Origenes het zag, hè, prima. Maar als je het inderdaad door de bril van Augustinus gaat gezien, en zoals Dante het zag, is een Divine Comedy, kijk, dan ga je naar een soort middeleeuwse makkelkamer. En daar moeten we ver van af blijven. Dat ben ik helemaal met u eens.
Ja. Die zo kostijt, die zo niet heeft kostijt.
Ja. Maar makkelt hem niet. Dat is wat anders. Ja. Ja. Worden we toch nog een beetje eens vanavond. Hè? Ja. Een beetje volgens mij hoor.
Ik mocht vanavond niet zeggen van mevrouw, maar ik ben ontzettend de tegenstander
hiervan. Oké. Nou ja. Ik ben heel blij dat u er bent en dat we het gesprek hebben. Hè?
Nou,
daarom. He, dus van harte welkom, hè. U heeft zich niet helemaal aan uw woord gehouden. Maar ik ben blij dat u uw mond niet gehouden heeft. Zijn er nog meer andere vragen? Ja.
Even een vraag over de Duitse plannen. Je hebt zeg maar daar het verhaal van het scheiden van de schapen en de bokken. En op een gegeven moment hier in Openbaring 20 heb je dan het verhaal met de troon. Is het nou hetzelfde moment? Of is dat, is het later of eerder?
Kijk, is het hetzelfde moment? Schapen, bokken, troon. Kijk, er wordt hier gesproken over een troon. En Jezus die op die troon gaat zitten en een oordeel gaat uitspreken over volkeren. Nou, dat lijkt verdacht veel op Openbaring 20. Nu heb je natuurlijk wel over toekomstverwachting. Dus dat is met veel profetieën zo. Je hebt er bepaalde ideeën over. Ik heb er bepaalde ideeën over. En soms is het zo dat als het gebeurt dat je denkt van hé, zo had ik nog niet gezien. He, dus zoals ik het nu zie, lijkt het verdacht veel op hetzelfde moment. Ja. Ik zou nu weten wat voor ander moment is aan moeten zijn. Dan. He, zoals meneer zegt, komt Jezus dan twee keer terug? Nee, dat denk ik toch echt niet. Nee. Dus op dat punt zijn we het weer eens.
Maar, dit kan ik dan toch wel lastig. Ik heb het idee dat in Openbaring 20 heel veel over individuen gaat. En ja. Jij speelt er dus met die. Ik laat het tot ook die wijze en ik laat het maatregel woord.
Ja.
Nee, ook daar ga ik ook over volgen. Ik zou het wel oplossen vinden, maar op een manier heb ik het idee dat in Openbaring 20 toch heel veel over individuen gaat.
Ja, ook. Ja, ben ik met je eens. Dus kennelijk is dat oordeel breder dan alleen het oordeel over de volkeren. Het gaat in Openbaring 2, in Openbaring 20 gaat het bijvoorbeeld ook over geloof. Matthäus 25 niet. Ja. Dus er zit best wel wat onderscheid in. Maar de vraag is het hetzelfde moment? Dus er worden misschien door Jezus wel meerdere oordelen uitgesproken. Dat zou me heel goed kunnen. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja.
Dat zou je bijna denken als je denkt, die duivel wordt nog even losgelaten.
Ja, dat is ook zo'n wonderlijk verhaal. Hè? Hoe bedenk je het? Maar het staat er. Ja. Klopt.
De vraag is of je alles letterlijk moet nemen.
Ja. Prima vraag. Daar kunnen we ook een avond aan wijden. De vraag is of je alles letterlijk moet nemen. Ja. Nou, ik neem het. Wat mijn, hoe ik het lees, als amateurtheoloogje. Ik probeer het in eerste instantie al zo letterlijk mogelijk te nemen. En als het duidelijk beeldspraak. Het is bijvoorbeeld Openbaring 21. Je denkt nog niet, ik neem een boom niet letterlijk. Een boom staat symbool voor. De boom des levens is in het Bijbelse denken de levende Torah, Yeshua, de Heer Jezus. Water des levens, Jezus zegt in Johannes, ik ben het water des levens. Nou, duidelijk symbool. Maar dat is duidelijk symbooltaal. Maar als het hier gaat om een troon en Jezus die oordeel gaat uitspreken, denk ik van ja, waarom zou je het niet letterlijk nemen? Maar dat is wel een goede vraag hoor. En dan,
ja, dus, ik zal dan een voorbeeld geven uit het over wat is. Punt vindt, duizend jaar, dat gelooft iedereen, het althans niet meer geloven. Die duizend jaar, hè, dat de vrede brengt. Want de Satan was duizend jaar gebeten. Dat moet je dus letterlijk nemen. Maar neem je die ketting die er ook bij staat, dan ook letterlijk?
Nee.
Want dan heb je het al. Dus waarom het een wel en het andere niet?
Nou,
en dan is de vraag, moet je dat letterlijk nemen?
Maar het is een reële vraag die u stelt hoor. Ik probeer hem ook niet onder tafel te schuiven. Het is een hele reële vraag. Zeker bij het boek Openbaring. Hè? Daarom moet je denk ik altijd oppassen om niet je hele theologie te baseren op het boek Openbaring. Maar goed, we hebben het ook niet zo heel veel over openbaring gehad. Ik geloof niet dat ik ermee gekomen was. We hebben het over Matthäus gehad, hè? Over het verhaal van het gelijkenis die Jezus vertelt. En de Bijbelse profetieën, zoals Israëls leert en zoals ze aan ons leren. Ik denk niet dat we al heel onze theologie moeten gaan ophangen aan openbaring 20. Dat vind ik veel te kort door de bocht.
Ja, maar het hele boek openbaring is eigenlijk een lofprijsboek.
Het is een lofprijsboek en een troostboek.
Voor ik denk dan?
Voor degenen die eronder liggen, degenen die lijden.
En niet voor ons.
Een troostboek in de eerste plaats.
Maar is niet voor ons.
Alle schrift is voor ons. Maar het gaat niet allemaal over ons. Omdat sommige dingen gericht zijn aan een bepaald volk. Zou ik dat eens zeggen? Je zei 19.
Nee, openbaring.
Oh ja, openbaring.
Dat ontzettend veel vervolging was. Ja. Dat is juist een troost. Dat, ja. Wanneer vervolging is, dat ze zeggen... Maar het wordt nog
alleen
maar op eind keer. Ja.
Dat zeg ik tegen die mensen van toen, maar dat is voor vandaag. Toen ik in Rusland was, dat die baptisten die tijd
ook. Ja,
ook voor vandaag. Ja. En toen zei ze, grote tritting, moet maar bij ons komen. Ja. Maar
dat is toch niet in tegenspraak
wat ik zeg. Nee, dat sluit aan bij wat u zegt, dat het is in spijt dat het na ons zou komen.
Weet je, het is denk ik het een en het ander. Bedoel, het is voor mij niet of-of.
Ja, maar als je zegt wat het letterlijk is, zou je ook kunnen zeggen, openbaring is dus geschreven voor die christenen toen.
Ja, dat zou je ook kunnen zeggen.
Dus dit vind ik, dus ja, is en-en wel, dat begrijp ik dan wel een beetje uit deze avond. Maar ik vind het best wel lastig, van wat is nou letterlijk...
Kijk,
wat is nou eigenlijk eeuwen overschrijdend? Wat is geestelijk?
Kijk, laat ik het zo zeggen, want we duiken nu een heel moeilijk onderwerp in, hoor, waar we niet in 5 minuten uitkomen. Als je kijkt naar Bijbelse profetieën, dan zie je heel vaak in Bijbelse profetieën dat er een vervulling is in de tijd zelf. En dan denk je, nou, dit is het. Maar dan blijkt er, als het ware, nog een bergtop achter te liggen, die de tijdgenoten nog niet zien op dat moment. En er komt ook nog een vervulling in een later tijdstip. Zie je ook rondom de geboorte van Jezus, hè, waar een tekst uit Jesaja wordt aangehaald, die ook in die tijd zelf was vervuld, de jongvrouw zal zwanger worden, maar het blijkt ook nog over een latere vervulling te gaan in Jezus. Nou, ik denk in die zin, zou je het boek Openbaring is een troostboek van alle tijden, ook voor de christenen toen die onder de Romeinse heersers leden, en er zit ook nog een latere vervulling in, tenminste dat geloof ik. Dus dat is voor mij niet in tegenspraak. Dat zie je in heel veel Bijbelse profetieën. Wow, ik wist niet dat u het me zo moeilijk zou maken.
Het is een bepaald principe. Dat je steeds... Het is een wetmatigheid die de hele Bijbel door ziet gebeuren.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, nee, dat klopt. Een wetmatigheid die je ziet gebeuren. Heeft er nog iemand anders een vraag? Want die denkt van nou, ik ben nog niet aan de beurt geweest. Ik wil toch ook echt nog even een vraag stellen. Ja?
Het is geen vraag, maar ik wil even bedanken voor je studie. En ik vind het heel mooi om te zien van hoe je God behoort benadert. Dat je dat in openheid en eerlijkheid doet. Dat je ruimte geeft voor mensen die anders denken. En dat is iets wat ik soms heel erg mis in Christelijk Nederland. Dat we over dit soort zaken op een hele open, liefdevolle manier kunnen spreken. En dat heb ik hier vanavond wel geproefd. En de uitleg die je geeft is ja, heel integer en authentiek. Dus het is in die zin geen vraag, maar ik vind het heel mooi om te zien hoe je dit doet.
Nou, dankjewel.
Ik hoop het meer te zien.
Oké, dankjewel.
En de houding wel
van. Nou, dit is precies wat we als in perspectief uit willen dragen. Dus hartstikke mooi dat het overkomt. Hè?
Nou, als ik dat, ik ben nog wel trots geweest, dan wil ik daar ook wel voor toevoegen. Dat ik dit soort avonden bijzonder op mij stel, zeker nu het ook is gebeurd. Ik heb in ieder geval één ding zeker van geweest, is dat die hele straf. Dat vind ik goed over nadenken.
Nou, fijn om te horen van u. Er was nog een vraag. Ja, ga ervan.
In handen en aan, misschien 144 dagen moet ik prediken in de drukking.
Ja?
Maar er staat ook in Jesaja 29 staat dat God gaat uitvieren de geest van genade en gebeden. Maar ik had dat, is het dezelfde tijd of gaat het voor nog maar?
Wait. Vindt u het goed als ik daar nog eens even rustig over nadenk? Vindt u dat goed? Dat durf ik om 10:30 niet meer aan te beginnen. ik dank u hartelijk. Ik wil graag met gebed afsluiten. In zo'n avond moet je toch ook met gebed afsluiten. Ik dank u al bij voorbaat heel hartelijk dat u er was. Vond het hartstikke leuk om zo te sparren met elkaar. Hemelse Vader, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, hier bij elkaar mochten zijn. Er zijn hele andere achtergronden, visies, denkbeelden. Maar één ding hebben we gemeenschappelijk. Heer, we geloven in u. We houden van Jezus. En ja, we weten dat u God de Vader bent. En dat u van ons houdt. Van uw schepping houdt. Heer, en we bidden u voor deze avond dat, dat u maar de nawerker zijn in ons hart, in ons geest. Dat we het nog eens nalezen, over nadenken. Heer, en we bidden u dat we, dat we dwars door alles heen dichter bij uw hart komen. Dat uw hart als het ware in ons hart mag kloppen. Voor mensen om ons heen. Voor Israël, voor de volken. Dat u ons zo zegenen. Dat u met ons meegaan, straks naar huis gaan. Bidden we u en danken we u voor in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.